Er wordt het vijfde gedeelte voorgelezen van de verhandeling van Philpot, die heet De geïnspireerde regel des levens voor de gelovigen, of overdenking over het gebiedend deel van het woord van God. De vorige keer waren we bezig in het punt over het karakter of de natuur van de voorschriften, en dat verdeelt Philpot in twee punten, over de letter, de dode letter, en ook over de geest van de voorschriften. Een kleine onderverdeling daarvan is dat het evangelie is een bediening van de geest ten eerste, en van het leven ten tweede, ten derde van vrijheid, en ten vierde van liefde. En dan hebben we de eerste twee daarvan gehad, en dan komen we nu bij het derde daarvan dan, dat het derde kenmerk van het evangelie is dat het is de volmaakte wet der vrijheid. Want, 2 Korinthe 3, waar de geest des Heren is, al daar is vrijheid. En daarom stemmen al de voorschriften van het evangelie, als bezield door die geest, met deze volmaakte vrijheid overeen. Daarom, al wat deze vrijheid niet ademt, noemt het wat gij wilt of kleedt het aan en bemantelt het zo gij het beste kunt. Het is niet het evangelie. Veel leraars en predikers hebben hier gedwaald in het behandelen en in het aanbrengen van het voorschrift. Ze hebben gelezen en gehoord van de vrijheid van het evangelie, want dit is te klaar en duidelijk geopenbaard in het Nieuwe Testament, om dat te betwijfelen of te loochenen. Maar ze zijn bang geweest om deze vrijheid tot het voorschrift uit te strekken, alsof noodzakelijk daaruit moest voortvloeien dat wij het in onze keuze hadden, of we het zouden gehoorzamen of niet gehoorzamen, juist zoals wij dat zelf goed vonden. Nu, dit is een geheel verkeerde opvatting van de natuur van de vrijheid van het evangelie, en van de vrijheid van het voorschrift als een deel van het evangelie. En uit deze vreesachtige, doch verkeerde opvatting kunnen wij verklaren de standvastigheid waarmee zovelen de stelling hebben aangekleefd dat de wet de regel des levens is voor de gelovigen. Dat is de wet van de 10 geboden. Dat is een verkeerde opvatting. Hun vreesachtige slaafse geest, gedrenkt en versmoord in wettische dienstbaarheid, was bang van het evangelie, als ware dat een soort getemde leeuw, die zeer bedaard was en niemand enig kwaad zou doen, zolang hij in zijn kooi opgesloten was. Hij moest echter niet vrijgelaten worden, daar hij immers onberekenbare schade zou kunnen aanrichten. Of, om nog een ander voorbeeld te nemen, die predikers behandelen het evangelie alsof het ware een voorlopige vrijgelatene, die ofschoon hij door zijn goede oppassen in de gevangenis een halve vrijheid was toegekend geworden, nochtans zorgvuldig moest bewaakt blijven, opdat hij zich niet in verbinding zou stellen met dieven en diefstal met braak plegen mocht. En alzo wordt dan dit vrije, doorluchtige, heerlijke evangelie opgesloten. Het evangelie der genade Gods, dat in zijn boezem bevat en ook aanbiedt de eeuwige liefde des Vaders, het bloed en de gerechtigheid des Zoons, en de onderwijzing en het getuigenis van de Heilige Geest. Dit reine en dierbare evangelie, dat vrijheid uitroept aan de gevangenen, en opening der gevangenis voor de gebondenen, dat wordt opgesloten, gebonden en gekluisterd binnen alle soorten van sluitbomen, voorwaarden en bepalingen, als waren het een wild beest met drie ribben in zijn muil tussen zijn tanden, en dat als men het losliet zou opstaan en veel vlees zou eten. Daniël 7, vers 5. Ja, dit zuivere en dierbare evangelie is verdacht geworden van alle soort van boze daden. En als het door zijn goed en uitnemend gedrag somtijds een halve vrijheid is vergund geworden, nochtans bleef het zeer zorgvuldig bewaakt door de waakzame ogen van een gehele bende, geestelijke en wereldlijke politie, opdat het geen plannen tot moord smeden, nog diefstal plegen zou. Want immers, niets verontrust zozeer de geestelijke van enig plattelandsgemeententje als de verschijning daar van een prediker van het evangelie of de opening van een gebouwtje waar enige arme mensen te samenkomen om het evangelie te horen. Wat vaart men er onmiddellijk over uit? Oh, die vreselijke, die gevaarlijke leerstellingen. Ze zijn ten laatste in mijn gemeente gekomen, zelfs in mijn grondbezit, in mijn gebied. Alsof die arme, bescheiden bedienaar gekomen was om de pastorie af te branden. Of dat zijn weinige hoorders waarschijnlijk waren te samengekomen om zich dronken te drinken en elkaars handen te sterken in allerlei soort van zonden en ongerechtigheid. En dit verschrikkelijke uitvaren over de gevaarlijke leerstellingen wordt gedaan door mannen die geen gevaar zien in die zorgeloze goddeloosheid van de rijken en de losbandigheid van de armen. Ze zien geen gevaar erin, althans niet. Ze waarschuwden tegen de heimelijke voortgang van de paperij. Geen gevaar zien in die snelle aanwas van ongelovigheid. Geen gevaar zien in de bisschoppen en de onderhorigen die de letterlijke ingeving van de schrift loochenen. Maar zij zijn de eerste niet en ze zullen de laatste niet zijn die de dief ontzien en de eerlijke man in boeien slaan, de goddeloze rechtvaardige en de rechtvaardige verdoemen. Deze blinde rechters zijn de enigen niet die tegen het evangelie blaffen. Hoe groot is het aantal predikers en schrijvers, van ver of van nabij, hetzij zij hunzelf lid van de Anglicaanse kerk of afgescheidenen noemen, die daarin overeenstemmen om het evangelie geheel uit te werpen of door tekort te doen aan zijn vrijheid het de levensadem verhinderen. En opdat dit ellendige werk te meer van kracht zijn zou, hebben zij uit de voorschriften van het evangelie een kooi voor hetzelfde vervaardigd en niet tevreden het tot een gevangene te hebben gemaakt, hebben zij uit repen van zijn eigen kleding, en zijn staan met een hoofdletter, banden en boeien te samengesteld en daarmee handen en voeten gebonden. Doch hoe onkundig zijn al zulke mannen van de vrijheid van het evangelie. En dat is niet een vrijheid van zondigen, maar het is een vrijheid van de heerschappij van de zonde. Een heilige, hemelse vrijheid des geestes, die iedere gewillige begeerte des harten aanmoedigt om de gehoorzaamheid des geloofs voor te brengen. Inderdaad, vrijheid is de wezenlijke natuur van het evangelie. Het is zijn levensadem, zijn bezielende geest. Want waar de geest des Heren is, al daar is vrijheid. 2 Korinthe 3. Het evangelie is de volmaakte wet der vrijheid. En daarom de volkomenheid van de vrijheid en dus volkomen en geheel vrij van de geringste vlek van dienstbaarheid. En het is deze volmaakte vrijheid die het onderscheid van de wet die toren wekt, Romeinen 4, of Galaten 4, een dienstbaarheid baart. Het is daarom een vrijgemaakt zijn van de zonde, volgens Romeinen 6, van haar schuld, het hart gereinigd zijnde van de kwade conscientie, Hebreeën 10, van haar onreinheid door het bad der wedergeboorte, en de vernieuwing des Heilige Geestes, Titus 3. Van haar liefde, door de liefde Gods die in het hart uitgestort is door de Heilige Geest, Romeinen 5. Van haar heerschappij, zijnde niet onder de wet, maar onder de genade. Romeinen 6, van haar uitoefening, want vrijgemaakt zijnde van de zonde, Gode dienstbaar gemaakt zijnde, hebben wij onze vrucht tot heiligmaking en het einde, het eeuwige leven. Hoe is het dan mogelijk dat dit reine, heilige, dierbare evangelie kan gezegd worden te leiden tot ongebondenheid? Dat komt hier vandaan dat men nooit heeft leren kennen zijn kracht en dierbaarheid, zijn gelukkige, heilige en hemelse vrijheid. Enige van hen zijn als de Galatiërs. Ze pogen de genade van God te niet te doen door zich wederom te keren tot de zwakke en de arme eerste beginselen, welke zij wederom van vooraan aan willen dienen. Galaten 2 en 4. Anderen weer, gelijk die monsters waarvan Judas en Petrus met zulke ontzettende woorden spreken, misbruiken de vrijheid van het evangelie en verkeren die in ongebondenheid. Ze zijn weelderig in hun bedriegerijen, terwijl zij zichzelf vrijheid belovende dienstknechten zijn der verdorvenheid. 2 Petrus 2. Nu, de vrijheid van het evangelie zoals ze is geopenbaard in de schrift en bevindelijk gekend wordt in het hart, bewandelt, om zo te spreken, een weg tussen deze twee uitersten en is zo volmaakt vrij van de minste inmengselen van wettische dienstbaarheid als van de antinomiaanse losheid van wandel. Het is waarlijk deze heilige vrijheid, deze hemelse kracht en genadige invloed van het dierbare evangelie, die door de onderwijzing en het getuigenis van de Heilige Geest het zo gepast maakt in ons geval en toestand als wij het eerst komen, onder de overtuiging van zonden en gebracht worden in dienstbaarheid onder schuld en veroordeling. Welke vrijmaking zou onze beklagenswaardige staat, als gevangenen in de put, waar geen water in is, en als opgesloten onder toren en schuldige vrees, door een veroordeelde wet en een beschuldigende conscientie, beter passen dan een volkomen vrijmaking? En daarom daalt dit reine en dit dierbare evangelie tot ons af, als tot ellendige gevangenen, besloten zijn onder de dienstbaarheid der wet, onder een schuldige conscientie, onder de folterende aanklachten van de Satan en de twijfelingen en de vrezen van ons eigen bevend en bekommerd gemoed. Ja, dat daalt tot ons af in onze erbarmelijke staat en toestand, als een boodschap van soevereine genade, als een openbaring en een bekendmaking van vrede en vergiffenis door het bloed eens zaligmakers. Ja, de uitroep van deze vrijheid klinkt als een bazuingeschal tot in iedere hoek of steeg van onze ziel. Als wij door genade haar mogen ontvangen, omhelzen en aannemen als een woord van God tot ons, zullen wij dan zelf deze hemelse boodschapper in hechtenis nemen of zonder protest toezien dat dit door anderen geschiet en dat men hem in een ellendige cel opsluit? Zullen wij de lafhartig bijstaan en niet onze stem met verontwaardiging opheffen, als wij deze schone bezoeker als het ware vers van het hof des hemels en glinsterend van de heerlijkheid Gods in hechtenis zien genomen door een ellendige cipier, als ware hij gekomen om te roven en te moorden? Wat waren wij voor dat dit dierbare evangelie onze oren en harten bereikte? Waren wij niet slaven van de zonde, dienende onze lusten en begeerten, door de Satan gevangen, geleid naar zijn wil? En terwijl wij over een genietend leven spraken, waren wij door de vrezen des doods der dienstbaarheid onderworpen. En als we dan zagen dat de kinderen van God niet durfden te doen wat wij wel gretig deden, dachten wij dat zij slaven waren en wij vrije mannen, niet wetend dat wij onszelf stelden tot dienstknechten ter gehoorzaamheid, wij dienstknechten waren degene die wij gehoorzaamden of de zonde tot de dood of de gehoorzaamheid tot gerechtigheid. Romeinen 6. Niet wetend dat die de zonde doet een dienstknecht van de zonde is, en dat de vrijheid waarop wij snoefden ware dienstbaarheid was, terwijl hun schijnbare dienstbaarheid ware vrijheid was. Want zij hadden een aandeel in deze dierbare verklaring uit Johannes 8, indien dan de Zoon u zal vrijgemaakt hebben, zo zult gij waarlijk vrij zijn. Als dan de geest der vrijheid, de geest van het evangelie is, dan moet hij ook dezelfde geest van dat voorschrift zijn, als een volkomen deel van dat evangelie. En daarom, als gij nooit de geest van vrijheid van dat evangelie gekend hebt, heb gij nooit gekend de geest van het voorschrift, dat een deel is van die vrijheid. En als gij nooit de geest van het voorschrift gekend hebt, dan hebt gij nooit eens een van die voorschriften recht in het werk gesteld. Geheel uw gehoorzaamheid is niet geweest in de nieuwigheid des geestes, maar alleen maar in de oudheid van de letter. O, hoe godsdienstig sommigen van u ook zijn, en gij lezers van dit stukje ook mogen geweest zijn, of misschien nog zijt. Hoe hebt gij de voorschrift u voor ogen gesteld en geprobeerd die te onderhouden? Hoe onvriendelijk hebt gij anderen geoordeeld die niet zo precies waren in het houden van die geboden als gij gelooft en dat gij waart? Hoe hebt gij de vrijheid van sommigen van Gods lieve volk die zij in Christus Jezus hadden bespied, opdat gij ze door samensprekingen, of door prediken, of door adviesbrieven, of door uw ernstige waarschuwingen, uw scherpe en misnoegende berispingen, door uw smekingen aan hun en zoals gij dacht en zijt ook voor hun in dienstbaarheid brengen zou. Galaten 2. Hoe gevaarlijk acht gij moest wel de vrijheid van het evangelie zijn, als het iemand die de godzaligheid beleed, ontdeed van al de boeien en de kluisters die, hoe meer ze tot zelfbedrog leiden, en hoe strenger ze waren, hoe dichter gij ze koestert aan uw eigen gerechtigde borst. Dus nam gij de voorschriften van het evangelie uit hun verband met de vrijheid van het evangelie, en u veranderde ze in zedelijke plichten, om uw wettische, eigen gerechtige geest te voeden. En wat was dan het gevolg? Dienstbaarheid, schuld, vrees in uw eigen conscientie. Want gij kon nooit dat voorschrift houden overeenkomstig de uitleg die gij eraan gaf. Voorts nog een scherp beoordelen van anderen, van degene die uw wettische geest niet deelden, hoedanig hun bevinding of ervaring ook zijn mocht. En daarbij nog een nauwe verbintenis aan oppervlakkige beleiders die met u in diezelfde banden gebonden zaten. En dan een geleidelijke afwijking van de waarheden van het evangelie. En hier verkeerde gij totdat een wonder van genade u in het vuur bracht, om daar te leren wat uw eigen arm vermocht. En dat niets dan het evangelie in zijn gezegende vrijheid en kracht uw ziel kan redden. We zijn nu tamelijk ver van ons onderwerp afgedwaald, maar wij konden de vrijheid van het voorschrift zoals het bezield wordt door de geest van het voorschrift en zijn overeenkomst met de gehele zin en inhoud van het evangelie kunnen we niet aantonen zonder dat wij een weinig de natuur of het karakter van de vrijheid van het evangelie openden. En waar dit een onderwerp is van zeer groot gewicht en voor onze ziel zeer dierbaar, kwamen wij in de verleiding om enigszins buiten onze gestelde grenzen af te dwalen. Maar let nu op het verband tussen de geest van het voorschrift en de vrijheid van het evangelie. Verband ertussen, ten einde dan deze vrijheid van het evangelie niet zou misbruikt worden tot losbandigheid, wordt zij geleid en bestuurd door het voorschrift en door de geest van het voorschrift die die letter bezielt. De vrijheid van het evangelie is een levend, bezield beginsel en niet een dode letter, maar een genadige kracht en een invloed. En dit is een van de grootste zegeningen. En derhalve moet het voorschrift in het lijden en het besturen van deze vrijheid ook bezield worden met geest en met leven. Anders zou men de vreemde afwijking krijgen, de grote en de tastbare tegenstrijdigheid, dat een levend lichaam wandelt met dode voeten of bediend wordt door lamme handen. Nou, in het vervullen dan van deze dienst heeft het voorschrift twee belangrijke nuttigheden. Ten eerste, dat het beteugelt deze vrijheid in zoverre dat ze niet ontaardt in losbandigheid. Dus het voorschrift dient ervoor dat het de vrijheid beteugelt dat ze niet ontaardt in losbandigheid. Wij zijn zulke verdorven mensen, zulke verbasterde schepselen, dat wij onze vrijheid al zeer spoedig zouden misbruiken en tot ongebondenheid, tenzij wij in toom gehouden worden. Wij zijn even gelijk onze kinderen. Ze hebben vrijheid om bij ons in en uit te gaan, aan onze tafel te zitten, onder ons dak te slapen, want het is hun huis en hun verblijf, zo goed als het dit van ons is. Waarlijk, wij kunnen hun afwezigheid niet dragen, tenzij wij weten waar ze zijn, of dat zij afwezig zijn met ons verlof, want wij weten dat zij alleen veilig zijn onder onze hoede. Doch met al deze vrijheid als geboorterecht en erfenis zijn zij onder een bepaling volstrekt nodig voor hun welstand. Ze mogen niet uitgaan als het hun goed dunkt. Niet eten en niet drinken als ze willen en niet zoveel als ze willen. Ook niet naar bed gaan en niet opstaan als ze willen. En waarom? Wel, ze zouden hun vrijheid misbruiken tot hun eigen schande. En nochtans zijn er een bepaling van liefde en toegenegenheid tot hun welstand, geeft ze geen verhindering aan de vrijheid die zij als onze kinderen genieten. Ze zijn niet onze dienaars, ze worden ook niet onze dienstknechten, maar zij worden behandeld en onthaald als kinderen. En dat juist omdat zij kinderen zijn, wordt hun belet hunzelf te benadelen, want elk nadeel dat hun zou worden toegebracht, zouden wij smartelijker gevoelen dan zijzelf. Zo zijn dan de geboden voor de kinderen van God, gelijk de regels, bevelen en de verklaarde wil van een ouder zijn voor een kind. En gelijk het geluk en de welstand van een kind, en later ons een toevoegen de welstand van het gehele huisgezin zoals het tezamen woont, afhangt van de orde en de regel van het huis en van het wijze, liefelijke gezag en de geopenbaarde wil van de meester van het huis, zo hangt het geluk en de welstand van een kind van God en het geluk van de gemeente van God als met elkaar in deelgenootschap af van de gehoorzaamheid van allen en in ieder van deze aan de voorschriften van het evangelie als de geopenbaarde wil van de Heere des huizes, tot behoud van orde en tucht van een ieder en van alle haar leden. Gelukkig kind, dat de voorschriften van het evangelie dan gehoorzaamt, in de geest en in de vrijheid van het evangelie. Gelukkige gemeente, waar de voorschriften van het evangelie haar regel uitmaakt, de geest van het evangelie haar bezielende kracht en de geest van het voorschrift haar invloedhebbende leidsman is. Dit is dan ten eerste de beteugeling van die vrijheid door het voorschrift dat het niet ontaardt in losbandigheid, dat is nu besproken. En dan komt Philpot bij het tweede punt. En dit leidt ons tot een volgend belangrijke nuttigheid van het voorschrift. Want het houdt niet slechts de vrijheid in toom dat ze niet ontaardt in losbandigheid, maar het bestuurt of leidt ook haar daden. Iemand mag zijn vrijheid al niet misbruiken en nochtans niet weten hoe zij ze moet gebruiken. De dichter Joseph Hart zegt: zijn vrijheid te gebruiken recht, op een rechte wijze. Er is dus een recht gebruik en er is een niet-recht gebruik. Hier komt dan te pas de waarde en de dienstbaarheid van het voorschrift, en in het bijzonder de geest van het voorschrift, om ons te leren hoe wij die vrijheid van het evangelie recht zullen gebruiken en om ons in staat te stellen te wandelen waardiglijk de Heere, tot alle behagelijkheid, Colossense 1. Dus bewegen, werken en handelen de vrijheid van het evangelie en de geest van het voorschrift tezamen in de volmaakte en de innigste overeenstemming, wat als gevolg heeft vruchtbaarheid in alle goed woord en werk tot heerlijkheid van God. En hier is het dat wij een vrijheid krijgen zonder losbandigheid en een gehoorzaamheid zonder dienstbaarheid. De vereniging van de vrijheid met de gehoorzaamheid is de gelukkigste van alle bondgenootschappen. Vrijheid zonder gehoorzaamheid is losbandigheid. Gehoorzaamheid zonder vrijheid is slavernij. Deze hun vereniging bewaakt de vrijheid en veredelt de gehoorzaamheid. Zonder de voorschriften van het evangelie en de geestelijke gehoorzaamheid daaraan zou de evangelievrijheid ontaarden in losbandigheid. Zonder de vrijheid van het evangelie zouden de voorschriften worden verkeerd in volstrekte dienstbaarheid en in de ellendigste wettische slavernij. Die mannen derhalve die dwalen geheel, die de voorschriften tot een roede te samenvlechten, om de rug van degene die door de waarheid zijn vrijgemaakt te kastijden. Er is in Gods huis een roede. Zal ik dan met de roede tot u komen, 1 Korinthe 4? Maar de voorschriften zijn niet die roede. Hoe klaar en duidelijk is dat onderscheid? In een huisgezin is de vaders des vaders wil de regel, die hij weglegt voor de besturing van het gehele huis, om zo te spreken, dat is het voorschrift van het huis. Maar is deze wil, is deze regel dan de roede? Nee, immers, zij hangt hier of daar in een hoek, in een hok, of in een hoek, en wordt alleen tevoorschijn gehaald als de wil des vaders door een van de kinderen halsstarrig verbroken wordt. De regels van het huis zijn voor het dagelijks en ogenblikkelijk gebruik tot gemak, orde, geluk en welstand van dat huis. Maar de roede komt nu en dan voor de dag, en hoe zeldzamer, hoe beter, want de treurige omstandigheden die om de roede roepen, doen dikwijls het hele huisgezin wenen. Zo is het ook met Gods kinderen. De voorschriften zijn de regels van het huis. De verbergingen van Gods aangezicht zijn de inwendige roede over die inwendige ongehoorzaamheid daarvan. De bestraffingen in tegenwoordigheid van alle door de leraar, zoals in 1 Timotheus 5, of het uit het midden wegdoen van de gemeente, 1 Korinthe 5, dat zijn de uitwendige roede over die uitwendige ongehoorzaamheid. Nu, wij hebben bij dit punt meer dan lang genoeg stilgestaan, bij de vrijheid van het voorschrift. Doch waar dit kenmerk van het voorschrift als een deel van de vrijheid van het evangelie minder bekend is en er minder acht op gegeven wordt, hebben wij gewaagd om het wat uitgebreider te behandelen. Maar nu komen we ten vierde tot het heerlijkste kenmerk van de geest van het voorschrift, en dat is namelijk de liefde. Wij vertrouwen dat wij onze lezers niet zullen afgemat hebben door onze langdurige beschouwingen over het voorschrijvende gedeelte van het woord der waarheid. Mocht dat onverhoopt toch het geval zijn, dan zal de schuld van deze afmatting niet moeten worden toegeschreven aan het onderwerp zelf, want voor alle die God in waarheid vrezen en overeenkomstig zijn wil en woord in gehoorzaamheid wensen te wandelen, moet dit ten alle tijde een zaak van het hoogste belang zijn. Doch dan moet het geweten worden aan mijn manier van behandelen en in oninzonderheid aan die lange en die uitgebreide beschouwing die wij daaraan gegeven hebben. En zeker indien een behoorlijke lengte noodzakelijk is tot een voldoend onderzoek van een belangrijk onderwerp, dan is deze zoveel te meer noodzakelijk wanneer het betreft gewichtige onderwerpen van de goddelijke openbaring. Een diepzinnig onderwerp is niet ongelijk aan een diepe stroom. Het houdt in zijn boezem een schat van zaken, naar verhouding van zijn diepzinnigheid. Zijn overvloed van zaken maakt het tot een diep stuk, terwijl wij de wijdlopigheid die vermoeiend is, hebben trachten te vermijden. Zo zijn we echter verplicht om vrijheid te zeggen, vrij uit te zeggen, dat wij oordeelden ons onderwerp geen recht te kunnen doen als wij het maar kort, haastig en oppervlakkig hadden behandeld. Dit dus terzijde ter verontschuldiging als wij ons mochten vergrepen hebben tegenover het geduld van onze lezers. Doch is de reis wat lang geweest en wat voor sommigen wat verdrietig. Het land komt in zicht. Wij naderen het strand en binnen korte tijd hopen wij de zeilen in te halen en het anker te laten vallen. Mogen een gunstige wind ons geschonken worden en onze reis bekroond met een zegen die ons rijkelijk vergoedt voor onze vermoeidheid. Laatst hebben wij getracht om enige van die voornaamste kenmerken van de geest van het voorschrift aan te tonen, die het onderscheiden van de letter en de gehoorzaamheid aan de geopenbaarde wil en het woord van God in een geestelijke dienst verheffen. Uit de letter van het voorschrift weten wij, Heren, uit Romeinen 12, welke de goede en de aangename en de volmaakte wil van God zij. Maar, ofschoon wij uit dat voorschrift leren verstaan, wat die aangename wil van God is, zo hebben wij geen kracht in onszelf om deze aangenaam te volbrengen. Want alleen een blote lettergehoorzaamheid aan die voorschriften van het evangelie, hoe streng en overeenkomstig goed ook, is God niet aangenamer dan een gehoorzaamheid aan de 10 geboden. Om onze gehoorzaamheid aangenaam te doen zijn, zijn 2 dingen volstrekt nodig. Ten eerste, dat ze wordt voorgesteld door Jezus Christus. Want gelijk onze personen, zo ook onze offeranden, zijn alleen aangenaam in de geliefde. En ten tweede, dat ze geheiligd wordt door de Heilige Geest, gelijk de apostel spreekt in Romeinen 15, opdat ik een dienaar Jezus Christus zij onder de heidenen, het evangelie Gods bedienende, opdat de offeranden der heidenen aangenaam wordt, geheiligd door de Heilige Geest. De apostel Petrus voegt deze beide zaken zeer schoon te samen en toont ons in een kort begrip wie de aanbidders zijn en wat de natuur is van hun aanbidding. Tot welke komen als tot de levende steen van de mensen wel verworpen, maar bij God uitverkoren en dierbaar. Zo wordt gij ook zelf als levende stenen gebouwd tot een geestelijk huis, tot een heilig priesterdom om geestelijke offeranden op te offeren, die goden aangenaam zijn door Jezus Christus. De aangename aanbidders zijn de levende stenen die tot Jezus komen en opgebouwd in hem tot een geestelijk huis vormen een heilig priesterdom. De offeranden die zij opofferen zijn goden aangenaam door Jezus Christus als geofferd door het geloof in hem en ten hemel opklimmend, welriekend gemaakt door zijn voorspraak binnen het heiligdom. Dus, geen blote letter gehoorzaamheid aan het voorschrift. Stel, ware zoiets mogelijk, want de voorschriften van het evangelie, geestelijk zijnde, gegrondvest op geestelijke beweegredenen en gericht tot geestelijke personen, zijn buiten het bereik van de natuurlijke gehoorzaamheid. Nee, zulk een blote gehoorzaamheid indien dit mogelijk ware, kon, nog zou God aangenaam zijn. Het zou zijn een ander evangelie, zoals velen gepredikt hebben en zoals velen het voorschrift gemaakt hebben, waardoor zij zichzelf onder de vloek gebracht hebben, volgens die verschrikkelijke uitspraak van Paulus in Galaten 1. Doch al waren het ook dat wij of een engel uit de hemel u een evangelie verkondigde buiten hetgeen dat wij u verkondigd hebben, die zij vervloekt. Gelijk wij tevoren gezegd hebben, zo zeg ik ook nu wederom, indien iemand u een evangelie verkondigt buiten hetgeen gij ontvangen hebt, die zij vervloekt. Verdraaien is verdraaien. Het zij men de leerstellingen, de belofte of de voorschriften van het evangelie verdraait, en ze zullen niet onschuldig gehouden worden die dat evangelie van Christus verdraaien of verkeren. Wij hebben al reden aangetoond dat de grootste zegen en de heerlijkheid van de mededeling van het nieuwe verbond is, dat het is de bediening des geestes, en dat daarom de gezegende geest dat voorschrift, zowel als de belofte, met hemels leven bezielen moet, opdat wij de een zullen geloven en het andere volbrengen. Gij weet wat het is om een belofte geloven wanneer zij met kracht tot u komt. Aldus moet gij weten hoe een voorschrift te volbrengen als het met kracht tot u komt. De kracht waarvan hier gesproken wordt is in beide dezelfde, want het is de kracht van de geest werkend door het woord. Stel, ik krijg een belofte, ik geloof ze, want ik gevoel de kracht ervan. En waar is dan nu het onderscheid? Alleen en al hierin dat door de belofte ik geloof dat het de wil van God is, dat ik zal behouden worden, en door het voorschrift dat het de wil van God is dat ik mijn broeder zal vergeven. Een lettergehoorzaamheid is derhalve van niet meer waarde dan een lettergeloof. En mijn broeder te vergeven naar de letter is evenmin het ware vergeven, als de geloven in Christus naar de letter iets heeft van dat ware geloof. Derhalve heeft het voorschrift nodig met leven bezield te worden, opdat het als een woord uit en van Christus voor onze ziel mag zijn, een woord van geest en van leven. Indien er dus in het voorschrift geen leven gelegd werd, dan zou het zijn als een dode tak in een levende boom, of als een verlamd lid in ons natuurlijk lichaam, als een onbehagelijk voorwerp in plaats van een sieraad, meer een belemmering dan een hulp, een verdord, doelloos aanhangsel, uitgesloten van alle leven en beweging, een rem op het evangelie, of gelijk een arme lamme een been achterna sleept waarop hij nog staan, nog gaan kan. Vergelijk dit ellendig verdorde lid met een sterk gezond been en gij kunt het verschil zien tussen een slepende gehoorzaamheid van een dienaar van de letter en de welgevallige gehoorzaamheid van een zoon in de geest. Leven, dus zoals het door de gezegende geest wordt ingelegd, is een hoofdkenmerk van de geest van het voorschrift. Maar dit leven heeft twee helpers, namelijk vrijheid en liefde. Want deze zijn twee bijzondere vruchten van de Heilige Geest. Ze werken samen in heilige overeenstemming en vriendschap om die gehoorzaamheid des geloofs voor te helpen. De vrijheid, die hebben wij al besproken. Voor tegenwoordig hebben wij dus alleen te beschouwen haar vriendelijke, tedere en toegenegen vriendin. En wie die haar beminnelijk aangezicht heeft gezien en de uitspraken van haar welluidende stem heeft gehoord, zal haar niet verwelkomen als zij tevoorschijn treedt. Haar naam is Liefde. En merk nu eens op hoe de gezegende geest als het ware vrijheid houdt in die ene en liefde in de andere hand. Waar de geest des Heren is, al daar is vrijheid, zegt 2 Korinthe 3. Of in Romeinen 5, de liefde Gods in onze harten uitgestort door de Heilige Geest. En dat levende gift van Hem is duidelijk uit hetzelfde geïnspireerde getuigenis. De geest geeft leven. Derhalve hebben dood, dienstbaarheid en vijandschap. En de mensen die daarin wandelen, nog deel, nog lot in het heerlijk evangelie der genade Gods. Alwaar leven, vrijheid en liefde, iedere waarheid, iedere belofte, ieder voorrecht en ieder voorschrift bezielen. Zoals we dan nu getracht hebben dat verband van vrijheid met de geest van het voorschrift te verklaren, dan zullen we nu trachten aan te wijzen het gedeelte dat door liefde volbracht wordt. Want God is liefde. En dit is zijn naam en zijn natuur. En welke bewijs, welke getuigenis heeft hij van deze liefde gegeven? Hierin is de liefde Gods jegens ons geopenbaard, dat God zijn enige geboren zoon gezonden heeft in de wereld, opdat wij zouden leven door hem. Hierin is de liefde, niet dat wij God lief gehad hebben, maar dat hij ons lief heeft gehad en zijn zoon gezonden heeft tot de verzoening voor onze zonden. 1 Johannes 4. De gift van zijn enige geboren zoon en dat tot deze twee bijzondere eindes. Ten eerste opdat hij mocht zijn, een verzoening voor onze zonden. En ten tweede dat wij mogen leven door hem, toont al direct aan de mate van deze liefde. Deze liefde uit te roepen is het evangelie te prediken, in deze liefde te geloven is in het evangelie te geloven. Deze liefde te smaken, te genieten en te betasten is te kennen en te genieten de kracht van het evangelie. En het voorschrift te gehoorzamen onder de drang van deze liefde, dat is het evangelie te gehoorzamen. Vrijheid en liefde moeten noodzakelijk samengaan, want waar dienstbaarheid heerst, daar is vrees. En de vrees heeft pijn, en waar pijn heerst, daar kan geen liefde zijn. Althans, geen volmaakte liefde, want de volmaakte liefde drijft de vrees buiten. 1 Johannes 4. Liefde dus is de hoofdeigenschap van de geest van het voorschrift. Een van de meest onderscheiden verschilpunten van de letter. Want de nauwkeurigste gehoorzaamheid aan de letter van het voorschrift zonder liefde is niets dan wettische dienstbaarheid. Het taakwerk van een dienstknecht en niet de onderwerping van een zoon. Gij kunt de voorschriften van het evangelie u voor ogen stellen en uw uiterste best doen om ze na te komen. Gij kunt de heiligheid die ze inprenten bewonderen. De afscheiding van de wereld en de toewijding aan God waarop die voorschriften aandringen beschouwen. Ja, wat nog meer is, gij kunt trachten dien overeenkomstig te handelen. Gij kunt ijverig uw aandacht vestigen op regels en voorwaarden, zorgvuldig uitgedacht om uw eigen gedrag en dat van uw huisgezin te reguleren, opdat gij zou mogen opklimmen tot die heiligheid zonder welke niemand de Heere zien zal. En dit alles kunt gij jaren achtereen doen, en aan het eind ervan precies zijn als gij begonnen zijt, namelijk een eigen gerechtige farizeer, besloten onder dienstbaarheid, niets hebbend dan lippenwerk en lichamelijke oefeningen, ontbloot van de geest en de liefde van het evangelie, en nog in uw zonde, ongewassen, ongerechtvaardigd, ongeheiligd, evenals een monnik in zijn cel. Inderdaad, al deze nauwgezetheid scherpt uw oog om de gebreken en de onvolmaaktheden van anderen te zien, die geen tienden van munt en ruit en alle moeskruiden betalen, noch zichzelf binden aan uw regels. Doch wat zijt gij zelf, gewogen in de weegschaal des evangelies? Wat is al uw stiptheid zonder leven, vrijheid en liefde? Zijt gij nauwgezetter in handel en wandel dan Paulus was, zijnde wat aangaat de rechtvaardigheid die uit de wet is, dat wil zeggen, uitwendige rechtvaardigheid, onberispelijk? Als gij de gehoorzaamheid van de letter van het voorschrift verkeert in een wettische dienst, dat gij niet anders dan doen kunt, als gij ontbloot zijt van dat leven, de vrijheid en de liefde, dan zijt gij geen zoon, maar een dienstknecht, een kind van de dienstbare. En kon gij uw binnenste hart eens bezien, gij zoudt ontdekken dat het vervuld is met vooroordeel en vijandschap tegen de kinderen der belofte, en dat gij bereid zijt om ze te vervolgen door hun vrijheid te veroordelen als antinomiaanse verzekerheid en door hun stand, zo niet hun staat, te verdenken. Hoe onderscheiden van deze ellendige staat van dienstbaarheid waarin menigeen gebonden zit, ellendig in zichzelf, ellendig voor alle die ermee in aanraking komen, is de staat van die begunstigde ziel die zich beweegt in het pad der gehoorzaamheid onder de zoete drang van liefde. Want liefde is niet alleen de vervulling van de wet, maar ook de vervulling van het evangelie. Zulk een kracht en invloed heeft liefde in de gehoorzaamheid van het evangelie, dat wij met vrijmoedigheid mogen zeggen, dat door de liefde elk voorschrift kan worden gehoorzaamd, en zonder liefde niet één. Hoe duidelijk spreekt de Heere aangaande deze zaak, indien gij mij lief hebt, zo bewaart mijn geboden. En die mij geboden heeft en ze bewaart, die is het die mij lief heeft. Indien iemand mij lief heeft, hij zal mijn woord bewaren, en die mij niet lief heeft, bewaart mijn geboden niet. Gelijkluidend is het getuigenis van de geliefde discipel, en hieraan kennen wij dat wij de kinderen Gods lief hebben, wanneer wij God lief hebben en zijn geboden bewaren. Want dit is de liefde Gods, dat wij zijn geboden bewaren, en zijn geboden zijn niet zwaar. Wij zien dus dat het houden van Christus' geboden, met andere woorden, gehoorzaamheid aan de voorschriften van het evangelie, niet slechts een bewijs, maar ook de vrucht is van de liefde. Ja, meer nog, als deze gehoorzaamheid de gehoorzaamheid van liefde is, dan opent zij een gezegende deur voor de openbaringen van Christus en de inwoning van God. Overeenkomstig deze gezegende woorden des Heren zelf. En Jezus antwoordde en zeide tot hem, Johannes 14, zo iemand mij lief heeft, die zal mijn woord bewaren, en mijn Vader zal hem lief hebben, en wij zullen tot hem komen, en zullen woning bij hem maken. Hoe zorgvuldig moesten wij dan zijn in het onderscheiden tussen de gehoorzaamheid in de letter, wat enkel lippenwerk is of wettische dienstbaarheid, en de gehoorzaamheid in de geest die uit de liefde ontspringt en die haar genieting vergroot. Bij een brede beschouwing van de voorschriften van het evangelie en de gehoorzaamheid waartoe zij aandringen, kunnen wij ze terugbrengen tot twee hoofdzaken, wat wel eerder is besproken, wat wij schuldig zijn aan God ten eerste, en ten tweede, wat wij schuldig zijn aan het volk van God. Het eerste dan, dat zal in zich omvatten, die geestelijke verering, die toewijding van hart en leven, die onderwerping aan de wil van God, dat verheerlijken van hem in lichaam en geest, welke beide goden zijn, kortom, al die dingen die het voorschrift zo voortdurend en krachtig aandringt. En het tweede, dat zal in zich begrijpen hoe onze wandel en ons gedrag zij voor onze broederen in de Heere, waardoor wij de kracht van zijn genade openbaren. Nu, als voorbeelden voor het eerste kunnen wij zulke voorschriften doen spreken die ons gebieden om onze lichamen te stellen tot een levende offerande en een afkeer te hebben van het boze en het goede aan te hangen, te verblijden in de hoop en geduldig te zijn in de verdrukking, te volharden in het gebed als in de dag eerlijk te wandelen en de Heer Jezus aan te doen en het vlees niet te verzorgen tot begeerlijkheid. Deze en dergelijke voorschriften, waarvan de zendbrieven overvloeien, tonen ons aan hoe wij voor God zullen wandelen als geliefde kinderen. Zij spreken ons aan, niet als dienstknechten, bevelend ons een aangewezen taak te volbrengen, maar ze gebieden ons als zonen om de gehoorzaamheid van eerbiedige toegenegenheid aan onze hemelse Vader voort te brengen. Ze spreken tot ons als één in Christus door een verborgen vereniging, en dit als uitverkoren in Hem voor de grondlegging der wereld, opdat wij zouden heilig en onberispelijk zijn voor Hem in de liefde. Zij doen een beroep op ons als met Hem gedood, met Hem begraven, met Hem opgestaan, als gezegend met alle geestelijke zegeningen in de hemel in Hem, als verlost door Zijn bloed en om niet gerechtvaardigd door Zijn genade, als verzoend met God en nabijgebracht en aangenomen in de geliefde, om te leven tot Zijn lof en voor Hem te wandelen in alle ootmoedigheid des harten tot Zijn eer en heerlijkheid. Maar hoe kan dit geschieden zonder liefde? Wat voor een heilig en hemels genoegen kan er zelfs in zulke dagelijkse gewone oefeningen zijn als daar is? Het woord te lezen, Zijn naam aan te roepen, met Zijn volk te samen te komen, in het huis des gebeds en in christelijke gezelschappen, in zich af te zonderen van de wereld en de geest van de wereld, in een leven van geloof en gebed, in het wacht houden over onze woorden en daden, in het proberen om het beeld van Christus gelijkvormig te zijn en onze christelijke belijdenis in praktijk uit te dragen. Wij herhalen het, wat voor een ware genoegen kunnen wij in deze dagelijkse wandel hebben. En toch, zonder daarop nauwkeurig acht te geven, zullen wij al onze dagen slechts onvruchtbare, waardeloze belijders zijn. Maar hoe zullen wij deze wandel vasthouden als wij niet worden aangedreven door de liefde? Wie zal het woord lezen, althans zoals het moet gelezen worden met een gelovig hart, dan alleen hij die het lief heeft? Wie zal voortdurend zijn toevlucht nemen tot de troon der genade dan alleen Hij, die het bemint om daar zijn hart voor God uit te storten? En wie zal dag aan dag zoeken te wandelen voor God in het licht van zijn aangezicht dan alleen Hij, die geproefd en gesmaakt heeft iets van de kracht zijner liefde? Als de dienst van God ons ooit tot een last is, als het woord door ons wordt veronachtzaamd, het gebed beperkt, het gezelschap van Gods volk geschuwd, de nieuwe mens bekort en de oude mens voet gegeven wordt, dan komt dit doordat de liefde verkoud is. De offeranden mogen gelegd zijn op het altaar, de wierook in het wierookvat, maar als het vuur van de liefde niet onder die beide is, dan is er nog vlam, nog geur. En evenzo is het met de tweede hoofdzaak van het voorschrift die onze wandel met en voor onze gelovige broederen richt en bestuurt. En daarin, als in de dienst van God, dekt de liefde alle overtredingen toe. Zonder één beminnende, liefhebbende geest is het onmogelijk om de voorschriften te beoefenen die aandringen op een wederzijds vergeven, een verdragen van elkaar. Op vriendelijkheid, goede tierenheid, barmhartigheid, ootmoedigheid, zachtmoedigheid en langmoedigheid. Efeze 4 en Colossense 3. Dit alles moeten wij van harte doen, en niet slechts als lippenwerk. Want wij moeten wandelen in de liefde, gelijk Christus ons lief gehad heeft en zichzelf voor ons heeft overgegeven. Zonder deze liefde kunnen wij de gaven van de profetie hebben, al de verborgenheden en al de wetenschap weten, al onze goederen tot onderhoud voor de armen uitdelen, ons lichaam overgeven opdat het verbrand wordt, nochtans niets zijn en niets hebben. 1 Korinthe 13. Maar als wij gezegend en begunstigd worden met deze liefde, dan zullen wij de voorschriften gehoorzamen die onze wandel met onze broederen naar God richten, en dat van harte. Wie, die met veel christengemeenten bekend is, weet niet het onderscheid tussen de harde, koude, twistgierige, onverzoenlijke geest van sommigen en de tedere, beminnelijke en liefhebbende geest van anderen. Wie die een dragend hart heeft, is niet gewond en gegriefd geweest door de hoogmoed, hardnekkigheid, zelfzucht, ongevoeligheid en onvriendelijkheid van de een, en is week gemaakt, vertederd en gezegend onder de zachtmoedige, vernederende, vriendelijke en liefdragende geest van de ander. Liefde is zodanig de geest van het evangelie en daarom ook van het voorschrift als een gedeelte van dat evangelie, dat wij zonder aarzeling zeggen dat weinigen het voorschrift meer breken dan enige van die personen die het meest wedijveren voor wat men praktijk noemt. Praktijk is uitmuntend en bewonderenswaardig, noodzakelijk, en het gemis ervan is verschrikkelijk, treurig en schandelijk. Maar laat ons wat de praktijk betreft en wat ze inhoudt bij onze beschouwing duidelijk zijn. Als ze alleen bestaat in het uitwendige blote volbrengen van wat men goede werken noemt, zoals aalmoezen geven, zieken bezoeken, nauwgezet zijn in de wandel, eenvoudig in kleding, kortom, onberispelijk van gedrag, dan zal een liefde zuster het van ons winnen en vader Ignatius zal een patroon zijn van heiligheid. Het is derhalve duidelijk dat er iets meer vereist wordt dan een uitwendige praktijk, zal onze gehoorzaamheid aangenaam zijn. En dit meer vereiste is liefde. Liefde tot de Heere en tot zijn volk. Ook is het niet minder klaar dat deze liefde moet aan de dag gelegd worden in de openbaring van ons gemoed, zowel als door ons gedrag, want liefde is niet bloot alleen een toevalligheid en nu en dan is opkomend een genegenheid, of even gelijk een hete koortsvlaag, of dan weer als de traag toegevende handreiking van een vrek over een armenbus. Maar het is een levend beginsel, zichzelf altijd ontdekkend in woorden en daden van vriendelijkheid, verdraagzaamheid, zelfverloochening, zelfbeheersing, achting voor andere gevoelens, zachtmoedigheid, nederige, toegenegen en verzoenende houding. Gij kunt uitwendig uzelf zeer gelijkblijvend zijn, doch als ge scherp, fitachtig, stijfhoofdig, onverzoenlijk zijt, dat gij liever de gemeente aan stukken gereten zaagt door verdeeldheid, dan enige punten te laten vallen, die nog de consciëntie tekort doen, dat het dus bij u alleen gaat over een opofferen van uw eigen meningen, dan verbreekt gij het voorschrift, evenzeer door uw ongehoorzaamheid aan de geest, als anderen dit doen door hun ongehoorzaamheid aan de letter van het voorschrift. God, die het hart doorzoekt, en onze binnenste gedachten, gevoelens en beweegredenen leest, beziet met een onfeilbaar oog ons hart, zowel als ons gedrag. En als wij het licht zien in zijn licht, dan zullen wij ook ons hart lezen en leren onderscheiden tussen de hoogmoedige, onbuigzame, eigenwillige, twistgierige geest van de oude en de nederige, vergevingsgezinde en welwillende geest van de nieuwe mens. Is het dan al zo dat de liefde bezielen moet elk voorschrift, het welk ons onderwijst, wat wij den Heere schuldig zijn voor al zijn goede tierenheden en barmhartigheden aan ons bewezen, dan moet insgelijks de liefde elk voorschrift bezielen, dat ons leidt en bestuurt ten opzichte van hetgeen wij schuldig zijn tegenover onze gelovige broederen. Beschouw de volgende voorschrift en zie eens of niet de liefde de besturende en de levengevende geest van die allemaal is. Efeze 4 zegt, zo bid ik u dan, ik, de gevangene in de Heere, dat gij wandelt waardiglijk de roeping met welke gij geroepen zijt, met alle ootmoedigheid en zachtmoedigheid, met langmoedigheid, verdragende elkaar in liefde, u benaastigen te behouden de eenigheid des geestes door de band des vredes. Wat anders dan liefde kan ons in staat stellen te wandelen waardig de roeping met de welke wij geroepen zijn? Worden wij niet geroepen overeenkomstig het voornemen Gods om hem lief te hebben? Romeinen 8 en geroepen ook in liefde te wandelen met zijn volk? Hoe klaar ook zijn de woorden, alle bitterheid en toornigheid en gramschap en geroep en lastering zij van u geweerd met alle boosheid. Maar zijt jegens elkander goede dieren, barmhartig, vergevend elkaar, gelijkerwijs ook God in Christus uw lieden vergeven heeft. Zijt dan navolgens Gods, als geliefde kinderen, wandelt in de liefde, gelijkerwijs ook Christus ons lief gehad heeft en zichzelf voor ons heeft overgegeven, tot een offerande gode, tot een welriekende reuk. Efeze 4. In een dergelijke geest schrijft dezelfde apostel van Jezus Christus aan de Colossenzen. Zo doet dan aan, als uitverkorenen Gods, heiligen en beminden, de innerlijke bewegingen der barmhartigheid, goede tierenheid, ootmoedigheid, zachtmoedigheid, langmoedigheid, verdragende elkaar, vergevende de een de ander, zo iemand tegen iemand enige klacht heeft, gelijk als Christus u vergeven heeft, doet ook gij al zo. En boven dit alles doet aan de liefde, de welke is de band der volmaaktheid. O, dat deze welwillendheid, nederigheid des geestes, zachtmoedigheid, langmoedigheid, verdraagzaamheid en vergevingsgezindheid, onze geest meer opwekten en onze woorden en daden meer bestuurden. Dan zouden er geen onstuimige kerkvergaderingen meer zijn. Geen verbroken vriendschapsbanden, geen koele blikken, geen wrange woorden, geen haatdragende memories, geen zien met een vergroot glas op onvolmaaktheden en gebreken, geen weer ophalen van gedane beledigingen, of geen boosaardige aantijgingen of kwaadsprekende geruchten. Maar gelijk ons zoveel vergeven is, zouden wij ook ongedwongen onze broederen vergeven, die ons beledigd hebben, onszelf kennend als de grootste der zondaren en de minste van de heiligen, dan zouden wij onder ons eerder verwonderen dat zij ons verdragen willen en hun vriendelijkheid betonen, meer wel dan een licht geraakte en onverzoenlijke geest koesteren tegenover degene die ons of in waarheid of naar onze mening kwaad hebben toegebracht. Wij naderen de haven. Wij zeiden laatst dat het land in zicht was. En al wat wij nu nog nodig hebben, is een vreedzaam koeltje dat ons drijft totdat wij het anker kunnen laten vallen. En God danken dat Hij ons een aangename en zo wij ook hopen, geen onvoordelige reis gegeven heeft. Twee zaken blijven dan ons ter onderzoek over, doch zouden wij aan iedere zaak die lengte van tijd besteden die zij inderdaad waardig zijn, dan zouden wij ons weer in de zee begeven moeten en misschien in een onstuimige zee, want één daarvan begrijpt in zich een onderwerp van veel moeilijkheid niet alleen, maar ook van veel tegenspraak en twist. Onze laatste twee te behandelen zaken zijn dan de plaats die het voorschrift in het woord inneemt en ten laatste zijn plaats die het inneemt in het hart. En dan stoppen we tot zover met dit vijfde gedeelte, u voorgelezen door Stichting Het Braambos. En het is niet de bedoeling dat u deze elders zonder toestemming publiceert.